Welkom bij Radio Maria. Radio Maria gaat op reis. Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Pater Jules de Wolf kwam op 1 november 1911 aan in het kleine missiedorp Tanoor in het noorden van de grote Ordos-provincie in het noorden van China. Een drietal kilometer ten zuiden ligt dan Siaonor en een 45 kilometer meer naar het noorden, maar dan over de Gele Rivier, ligt de grote missiepost van de Ordos, 24 Qingti. Het is zijn derde aankomst in China, na 3 jaar te hebben vertoefd in het klooster te Scheut om er Engelse les te geven aan de studenten en in te staan voor het missietijdschrift. En we maakten reeds volop kennis met zijn missiepost en zijn pastorale werk onder de ongeveer 500 christenen. Maar we vernamen ook hoe hij terechtkomt in een totaal op politiek gebied verandert China. Van een eeuwenlange keizerrijk werd het stilaan een republiek. In oktober brak de Xinhai-revolutie uit met de revolutionaire Liga onder leiding van Sun Yat-sen, waaruit de Kuomintang-partij ontstond om een einde te maken aan het keizerlijke regime. En deze man werd dan eind december 1911 de eerste voorlopige president van China na eeuwen keizerlijke dynastie. Uit de brieven van onze pater konden we toch geruststellende woorden vinden, hoe ondanks deze revolutionaire veranderingen, maar die ook met geweld gepaard gingen, men toch met de vreemdelingen en ook de christenen deze keer op goede voet wilde blijven, vooral opdat de buitenwereld een nieuw opgerichte staat zou erkennen. Uiteindelijk waren het eerder de niet-christenen, de heidenen, die meer te verduren hadden door deze gebeurtenissen. Maar toch raadde Pater Jules zijn broer Jozef, werkzaam meer in het Noordoosten, aan om de brieven over deze berichten te zenden naar schoonbroer Oscar en niet naar de ouders om hen geen nodeloze angsten te bezorgen. 100% gerust waren de paters er toch niet in. En inderdaad, in zijn laatste brief van 19 januari 1912 kunnen we lezen dat de paters een bericht hadden ontvangen dat revolutionairen van de Kuomintang-partij op weg waren naar het noorden om langs Siaonor en Tanoor te passeren om de Manchus van de keizerlijke dynastie te achtervolgen. Te verstaan dat de paters er toch niet helemaal gerust in waren. En zo lezen we uit een brief van 20 januari 1912. 14 dagen geleden, op zaterdag 6 januari 1912, Drie Koningen, kwam hier een brief toe van een medebroeder die op een 20 uren van hier woont. Hij schreef: de Kuomintangs, de revolutiemensen, misschien wel een 3000, trekken hier langs om dan over Sihanoukville en Tanoor naar Pao Tau te gaan. Maar ik laat jullie weten dat ze toch vreedzaam zijn met het volk. En Pater Jules schrijft verder: dat was voor mij seffens stof voor mijn sermoen voor de zondag de volgende dag. En ik zei onze mensen toen het volgende: beminde christenen, met kerstdag zeiden wij dat de engelen zongen van ere zij God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. En ik heb borg gestaan voor die vrede des harten als gij van goede wil zijt en ere wilt geven aan God. Die vrede is meer waard dan alle schatten en maakt gelukkiger dan alle waardigheden van alle koninkrijken. Luister nu. Morgen of overmorgen komen hier een 3000 Kuomintangs voorbij. Maar ik blijf borg met de vrede des Heren, maar dan moeten we wel enkele oorlogswetten afroepen. En de pater somt ze op. Ten eerste, het is verboden van angstig te zijn en op de vlucht te gaan, want anders riskeert ge alles thuis te laten in beslag nemen en te verliezen. Ten tweede, het is verboden het dorp te verlaten voor de handel of om wettige redenen zonder het te komen zeggen. En het past dan ook niet om te ver weg te gaan en te lang weg te blijven om niet aanzien te worden voor landlopers en vrijbuiters. Zowel met de keizersgezinden als met de Kuomintangs loopt ge gevaar het met uw leven te boeten. En ten derde, het is verboden om iemand te herbergen zonder eerst aangifte te doen bij mij, en zeker niet bij donkerte te laten weggaan, wel bij klare dag, om elk vermoeden van dieverij te vermijden. Ieder moet borg staan voor zijn huisgenoten en gasten. Dat waren, in 3 punten schrijft de pater, wat ik onze christenen voorhield. Amen en uit. Maar het werd stipt onderhouden. In een latere brief komt de pater wel terug op die 3 puntjes, waardoor jongeren, vooral aan het tweede, moeilijk werd gehoorzaamd. We komen daar straks op terug. En dat de paters toch voorzichtig waren, ondanks dat hun veiligheid en deze van de christenen werd verzekerd, lezen we verder uit deze brief. Vele heidenen in het rond vluchten weg. Maar een christen die op dat moment op reis was, vernam op een 20 uur van hier dat er toch 2 kerken bezet waren en de mannen gedwongen werden Kuomintangs te worden en de vrouwen gedwongen alleen thuis te blijven. Hij was dan zeer snel naar hier gekomen totdat hij onze klokken hoorde en zag dat het hier bij ons rustig was. En op 8 januari, 2 dagen na deze verwittigingsbrief, stormden plots 2 mannen te paard hier toe met elk een geweer en ze riepen ons toe: de generaal, die komt hier wonen. Ik stapte naar hen toe en zei hen: dit is verkeerd. Waar zou hij hier kunnen wonen met zijn volk? Hier is juist genoeg plaats voor ons eigen volk en voor niemand meer. Beteuterd trokken zij toch verder, tot aan de eerste heidense hofstede, noordwaarts op een kilometer van hier, maar die leeg stond. Die heidenen waren gevlucht. En ze hebben daar met honderden verbleven dagen lang. Daarom had ik onze christenen aangeraden thuis te blijven en niet te vluchten. Deze Kuomintangs hebben wel geen schade gemaakt in het huis die ze bezetten. Wel hebben ze het eten gebruikt en het stooksel enzovoort nodig voor hun mannen en dieren. Maar ze hebben zelfs bij het wegrijden 7 onsen zilver achtergelaten om de kosten te dekken. En zo leefden wij intussen, toch gerust in de Heer, en konden wij, priesters, uitrijden waar we wilden. En dan schrijft onze pater verder hoe deze Kuomintangs dan allemaal doorgereden zijn over de gele stroom, meer naar het noorden, naar de stad Patau, die ze hebben ingenomen, maar zonder te moeten vechten. En dan zijn ze verder getrokken, meer naar het oosten, naar Kaoluan. Daar hebben ze 1 dag moeten vechten en veel poeder verschoten en er waren 3 doden en enkele gekwetsten aan weerszijden. Ook kostte het de staart van de mandarijn om hem te doen belijden dat hij nu vanaf vandaag een overtuigde vaderlander republikein is geworden. De keizerlijke en de hoge mandarijnen zijn wel verder gevlucht naar de nog meer noordelijk gelegen blauwe stad. Daar was de weerstand van de Manchus veel sterker en is er echt slag geleverd. Eigenlijk is dat niet zo verre van Kangfang Ingtse op de noordelijke grens van ons bisdom. Dit is de eerste missiepost die ik tegenkwam als ik hier in Ortos terug binnenreed. Onze priesters daar hebben er trouwens gekwetste Kuomintangs verzorgd. Het waren pater Jan van Houwermere en Benoni de Witte en nog een andere pater, ik denk, Camille Krabbe. En ze hebben zelfs een Tayen, een van de generaals, het doopsel toegediend bij zijn sterven. Voor de gekwetste keizersgezinden konden onze paters niets doen, daar het kamp van de Kuomintangs ertussen lag. Ze zijn er wel daarna gaan kijken of ze nog iemand konden verzorgen. En daar had ik wel willen bij zijn om hen mee te helpen verzorgen, alhoewel er zware gewonden waren, waar armen of benen soms moesten worden afgezet. Maar het is ook zowat 15 uren van hier en de dagen zijn te kort om zo verre en zo rap te kunnen rijden. Eigenlijk deze Kuomintangs, schrijft de pater verder, samen met de burgerij, handhaven goed de vrede in de streek. Maar ook door de rovers en de kwaaddoeners die willen profiteren van de politieke chaos, gevangen te nemen en recht te doen geschieden. Zo weten we dat er op 1 maand 100 rovers doodgeschoten of verdronken zijn onder het ijs in de gele stroom. Dat heeft de streek veel veiliger gemaakt. Dus door onze voorzorgen stellen we het toch allerbest en geen enkel van onze christenen heeft hier schade geleden. Maar we blijven voorzichtig en iedere nacht stellen we 12 nachtwakers aan die om beurt waken in een patrouille van 4 man. Ik doe dat vooral om ons volk vertrouwen te geven en rust. En de pater besluit zijn lange brief. Het is nu al laat geworden, opdat ik mijn brief zou stoppen. Een kruisje alsjeblieft en gebedeke Jules. Maar de pater noteert er nog bij. Dag Leentje, dit is de vrouw van broer Karel, en allemaal. Helene, gelieve geen zwaar papier te gebruiken, want dat verscheurt de enveloppe. Liever gewoon papier. Maar in een volgende brief verontschuldigt pater Jules zich bij zijn nieuwe schoonzus. Het is dus zo, de brieven komen meestal eerst toe bij broer Jozef, gevestigd in het noordoosten van China, die alles dan verder doorstuurt naar Jules. En hij schrijft: Heleentje, laatst schreef ik u dat de enveloppe versleten was door uw zwaar papier, maar eigenlijk is het omdat broer Jozef altijd zulk een rotten bucht van enveloppen gebruikt. Dus het ligt niet aan uw papier. En ik zal het hem eens schrijven de volgende keer. En pater Jules doet dat ook. Beste broer Jozef, nota bene, ik vergat u te doen weten dat uw enveloppe langsboven gans open was en op de zijkanten ook versleten. Ik denk dat uw enveloppe niet deugen voor meer dan 1 postpapierke. In een latere brief aan zijn broer Jozef komt pater Jules terug op al deze gebeurtenissen. De katholieke kerk heeft daarmee alleszins een nog betere naam gekregen bij iedereen, wat ook de christenen geruster maakt, en daarbij hebben ze een groter godsvertrouwen bekomen. Want zo zijn onze christenen, als zij horen van oproep of iets dergelijks dat op handen is en naderbij komt, zitten ze benauwd thuis. Maar als ze het dan van dichtbij zien, zoudt ge ze moeten met geweld tegenhouden om ze thuis te houden, om hen te beletten cartouchen te gaan oprapen. Bij de heidenen, anderzijds, ligt het nog anders. Zij gaan al op de vlucht van zodra ze iets horen van oproep en eer ze iets gezien hebben. En dan hebben ze hun beesten uitgespannen, of zij zelf zijn dan doodgevroren in de bergen waar ze gevlucht zijn. Ofwel komen ze een 2-tal dagen later eens van verre zien of hun huis er nog staat, maar meestal is alles ondertussen leeggeroofd door rovers of landlopers. En waren ze thuis gebleven, dan was dat veelal allemaal niet gebeurd. En pater Jules komt terug op de 3 verboden die hij tijdens zijn sermoen had meegegeven in tijden van gevaar. Het eerste puntje om niet te gaan vluchten werd goed onderhouden. Het derde om niemand te herbergen zonder aangifte te doen ook. Maar dat tweede puntje om nergens naartoe te gaan lag bij velen moeilijk. En daarvoor had onze pater wat gevreesd. En hij schrijft: enkele wikkelsteerten, jonge mannen, gingen toch zien naar het kamp van de Kuomintangs, die toen in het gebuurte lag. Ja, gewoon een keer gaan kijken als je in de winter toch niets te doen hebt. En daar werd hen veel geld beloofd als ze wilden kok spelen of voerman of zelfs soldaat. En zo zijn er een 30 meegetrokken met dat leger, buiten het weten van hun vader en moeder. maar ik ben zeker. Als ze een keer zullen terugkomen naar huis, zullen ze op hun broek krijgen dat het stof eruit vliegt, of krijgen ze eerst een emmer koud water over zich om hun dapperheid af te spoelen. En ik hoor ze al roepen naar hun ouders. Het was niet mijn schuld, ze hebben mij vastgepakt en verplicht mee te komen. Maar ja, dat klopt niet, anderen hebben ze wel niet gehouden. Zoals een van die kleine snotters die ze terstond terugstuurde naar hun moeder met nog een rammelinge erbij. Eerlijk gezegd, besluit onze pater, die Kuomintangs doen hun zaken nogal eerlijk. Ze roven niet en laten niet roven of plunderen toe. Alleen eisen ze hier en daar paarden of karren op die ze nodig hebben, maar betalen ervoor. Wel pakken ze alle wapens af die ze vinden, en alle dieven en kwaadoeners worden terstond met de dood gestraft. Nochtans, uit de gazette van Shanghai schijnt het toch niet overal zo te zijn geweest en lukten de Kuomintangs er niet altijd in om op tijd tegen onrecht op te treden. Allee, zegt de pater, het noemt een revolutie, maar ze is nog een beetje treffelijk. En dan schrijft de pater verder dat hij ondertussen uit Peking geen ander nieuws vernomen heeft, maar dan wel vanuit Shanghai. Dat daar onderhandelingen bezig zijn tussen de partij van de Kuomintangs met Sun Yat-sen en de keizerlijke vertegenwoordigers in verband dus met de oprichting van een republiek of grondwettelijk vorstendom. Dat de Manchus en hun keizerlijke dynastie zeer waarschijnlijk zullen moeten afvliegen en moeten terugkeren naar het noordoostelijke Mantsjoerije, waarvan ze eeuwen geleden kwamen. Een prins is er reeds naartoe om de plaatsen in de stad Yehol, al daar, klaar te maken tegen dat de leden van het hof er gaan toekomen. Maar die streken Yehol en in Mantsjoerije is ook een revolutie. Knoop dat maar allemaal aan elkaar. Natuurlijk wacht hier iedereen naar meer nieuws uit Peking zelf. En als het er nog niet komt, dan laat dat veronderstellen dat zij daar nog niet eens geworden zijn. Maar alleszins, eens dat ze eraan uitgeraken, gelijk hoe en wie, zullen de mensen hier aanstonds meedoen met degene die boven liggen, die gewonnen hebben, en dan zijn de zaken hier weer gedaan, en met de lente zullen de boeren blij zijn van te kunnen ploegen en zaaien. In een brief van maart 1912 lezen we dan verder. Het laatst dat ik vernomen heb is van half februari 1912. De grote beslissingen zouden gaan vallen over de toekomst van de keizerlijke dynastie en de positie van de keizer. Yuan Shikai moest daarvoor van Peking naar Nanking komen om te onderhandelen. deze Chinese militair en staatsman Yuan Shikai van het keizerrijk steunde stilaan toch de republikeinen, de Kuomintangs, alhoewel hij ook op een bepaald ogenblik ambieerde om zelf keizer te worden. Maar we gaan er niet dieper op in en ik lees verder uit de brief. In Nanking moeten ze dus uitmaken of de keizer zou mogen blijven in Peking voor de eer, ofwel dat ook hij er vandoor moest. En we weten uit de geschiedenis dat de 6-jarige keizer Puyi in februari 1912 afstand deed van de troon, waarbij de republiek werd uitgeroepen. En inderdaad, hij bleef in Peking en leefde 12 jaar als gevangene in de verboden stad. En Pater Jules schrijft dan verder hoe de gewone mensen eigenlijk weinig op de hoogte zijn van wat er allemaal aan het gebeuren is, nog wat de oorzaak is. En dan verhaalt hij hoe er allerlei verhalen de ronde doen, stukken verzinsels, veronderstellingen, stukken waarheid enzovoort. En hij noteert gestadige tegenspraken, zoals men ook vertelt dat gans dat spel is opgemaakt door de buitenlanders in het land. Maar de gevolgen zijn dan wel, schrijft hij verder. Enerzijds zijn er velen die in hun twijfels en angsten wegvluchten uit hun huizen, van rechts naar links. Ze maken elkaar echt benauwd met al hun verhalen en zonder reden, vooral onder de heidenen. Maar anderzijds, schrijft de pater, bij ons komen er familie of vrienden schuilen voor enige dagen, juist omdat het bij ons onder de christenen zo rustig is gebleven. Maar dan, schrijft onze pater, over een ander, deze keer reëel gevaar, die de kop opsteekt, de broedersekte van de Kualo Hoish.